Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Er is niets buiten de tekst. Op deze manier drukte de Franse filosoof Jacques Derrida uit dat de betekenis nooit absoluut vaststaat, maar altijd afhankelijk is van de context. Wat bedoelt Derrida met deconstructie? Waarom ben je als schrijver niet de meester over je tekst, maar heeft de tekst zelf de teugels in handen? En waarom schreef hij différence met een A? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Derrida. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En aan tafel vandaag Jozef Vaanders.
Hallo, Allard, opnieuw.
Heb jij iets gelezen van de filosoof in kwestie die we vandaag bespreken?
Ja, ik heb verschillende boeken van hem proberen te lezen, maar ben toch altijd ergens ook verdwaald in de onbegrijpelijkheid ervan. Dus een kenner kan ik me zeker niet noemen.
Nou, heel goed. Dan ben je net zo open en ontvankelijk als ik deze podcast. Aan tafel wel een bekende van ons, Rico Sneller, studeerde theologie en filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs. En doseerde filosofie en ethiek aan de universiteiten van Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent filosofie aan de Mendeville Academy, het Jungiaans Instituut, en hij is gastdocent aan de Al-Farabi Universiteit in Almaty in Kazachstan. En eerder hoorde je Rico wellicht al over Jung en over Socrates, maar Rico promoveerde ooit op Derrida en vertaalde ook 3 teksten van Derrida naar het Nederlands. Dus vandaag gaan we het met hem hebben over Jacques Derrida. Welkom weer, Rico.
Bedankt.
Mooi dat je hier voor de 3e keer bent. Je trekt dan toe tot een illustre gezelschap van mensen die tot 3 maal toe al in de podcast zijn geweest.
Grote eer.
Ja, precies. Ik weet niet of je al een 4e in gedachten hebt waar je het over kan hebben.
Maar oh ja. Nog 20.
Nou, kijk, heel goed.
Nou, we zijn nog niet van Rico af.
We gaan dus hebben over Jacques Derrida. Geboren in 1930 in Algerije. In een Joods gezin. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog mocht hij daarom niet naar school. We werden van het lyceum afgestuurd. In 1949 verhuisde hij naar Frankrijk. Hij studeerde aan de École Normale Supérieure te Parijs. Bij onder andere Michel Foucault en Louis Althusser. Hij doseerde aan diverse universiteiten in Parijs. En ja, hij wordt gezien als een van de grondleggers van het poststructuralisme en de postmoderne filosofie. En ja, die filosofie heeft een enorme invloed gehad op de filosofie zelf. Maar ja, ook op de literatuur, het recht, de geschiedenis, de architectuur, de politicologie. Kortom een invloedrijk denker. En hij overlijdt uiteindelijk in 2004 in Parijs. Dat is natuurlijk relatief kort geleden, Rico. En jij hebt hem ook nog een keer ontmoet en nog college bij hem gevolgd.
Ja, ik heb in 1990-91 in Parijs filosofie gestudeerd en heb toen ook zijn wekelijkse seminair bijgewoond. Dat was open voor iedereen eigenlijk. En dat was op zich een interessante beleving. Die tijd begon ik me ook zelf met zijn werk bezig te houden. Ik was eigenlijk nog tamelijk onvoorbereid. En later heb ik Derrida nog een keer ontmoet in Tilburg. Bij een seminair was georganiseerd voor promovendi. En nou, daar heb ik hem ook deelgenomen aan de besprekingen. Ging over politiek de l'amitié, als ik me niet vergis. En ik heb hem ook in de wandelgangen aangeschoten. Op meerdere keren, maar niet altijd met evenveel resultaat. Toen ik bijvoorbeeld vroeg hoe de Hollandse keuken hem had gesmaakt, kwam er een antwoord uit dat bestond uit 1 woord. Goed. Punt. Ja. Gesprek besloten. Een tweede keer ging het iets langer. Toen vroeg ik of die Heidegger ook ooit wel eens had ontmoet. En het antwoord was nee. Nou, dan viel er
een einde gesprek.
Diepe stilte. Maar vervolgens ging hij door en toen zei hij van ja, maar hij is hier. Hij is hier. Heidegger is hier. Heidegger die kijkt naar ons. Heidegger bespiedt ons. Nou, die uitspraak die vond ik ongelooflijk fascinerend. Ik had toen echt het gevoel, ik sta hier tegenover een waanzinnige. die natuurlijk waanzinnig en dus geniaal is. Of geniaal en dus waanzinnig. En dus dat, die uitspraak die heb ik nog wel eens aangehaald. Dat vind ik interessant. Dus dat is ook interessant als het gaat om het thema van de dood. Dat voert misschien wel heel erg direct nu midden in een mogelijke thematiek om het over te hebben. Maar dus die terloopse uitspraak van Derrida over een overleden filosoof die er is en die naar ons kijkt. Zou misschien een aanknopingspunt kunnen bieden om opnieuw over dood en leven na te denken. Althans, mij inspireert het daartoe. Dus dat waren
mooi,
een paar.
Wie weet geraken we daar?
Nou ja, heb je een idee wat hij bedoelde te zeggen met het feit Heidegger is hier en die kijkt naar ons?
Nou ja, wat natuurlijk hier op de achtergrond speelt, dat is de vraag, om het gelijk maar eens ingewikkeld te zeggen, wat is het zijn eigenlijk? Of is het zijn er wel? Wat overigens zijn grote kritiek is geweest op de filosofie van Heidegger, dat het zijnsbegrip daar als het ware het sleutelbegrip leek te zijn, van waaruit de hele werkelijkheid en het bestaan en het denken moest worden ingezet en ontsloten. En ja, dan is de vraag, wat dan? Als het zijn, het begrip van het zijn of de term zijn al tekortschiet, wat dan? Nou, dat is weer een nieuwe vraagstelling. Maar een fysische benadering van de werkelijkheid, waarbij de materie uitmaakt al wat er is en de niet-materie wat er niet is, die is hiermee dus eigenlijk voorgoed te pas afgesneden. De zijnsvraag is door Derrida bij Heidegger ook afdoende bekritiseerd of op losse schroeven gesteld. Ja, dus dan is de vraag van wat wel, hè? Dus jij zit hier al daar tegenover mij. Maar ja, ben je er wel, hè? Ja. Ben je er wel? Dus die vraag die wordt dan, zodra je eerst de vanzelfsprekende begrippen hebt ondermijnd of op losse schroeven gesteld, dan pas, maar dan ook dan pas, komt er zicht op een andere verschijningswijze, op een ander soort fenomenaliteit. In het licht waarvan het onderscheid tussen leven en dood ook ja, instabiel wordt en onduidelijk wordt.
Ja.
Dus dan is eigenlijk degene die, van wie wij zeggen die is dood, die is er niet meer, die leeft niet meer. We weten eigenlijk niet wat we daarmee zeggen. Ja. Want we doen alsof we weten wat leven en aanwezigheid is. En dood is dan het andere daarvan. Maar we weten niet wat aanwezigheid is.
Nee, dus dan weten we ook niet wat afwezigheid
precies.
is. Nee,
precies. Dus het is eigenlijk een soort destabiliserende uitspraak. Ja, en zo heb ik die zelf opgevat. Maar ja, je kunt Derrida die zegt het veel korter. En dat functioneert ook.
Maar ergens is misschien een haakje naar de kern meer van zijn denken. Dat het loslaten van zelfsprekende begrippen. En ook dus ergens wel dat in teksten meer besloten zit. Of andere dingen, waarheden en lagen naar voren kunnen komen dan in eerste instantie zijn uitgesproken.
Ja, dus allereerst, ik denk dat voor alle filosofen geldt dat ze vanzelfsprekendheden ondermijnen. Voor alle filosofen. Maar dan ook echt voor alle filosofen. Dat is bijna
alle echte filosofen.
Alle echte filosofen, ja. Een filosoof is altijd een echte filosoof, anders is het namelijk geen filosoof.
Nee, heel goed, heel goed. Ja.
Maar goed, dus voor Derrida ook. Maar oké, als je dus voor het eerst oppervlakkig kennis neemt van zijn werk, dan zie je daar een auteur die niet zelf het woord voert, althans niet rechtstreeks zich tot de lezer richt, maar dan zie je daar iemand die schrijft over andere teksten. Mm-hmm. Het hele oeuvre van Derrida bestaat uit commentaren op andere teksten van meestal filosofen, maar ook, ook niet te veronachtzamen literaire teksten. Ook bijvoorbeeld de Bijbel. Het hangt er vanaf waar je die onder wilt scharen. Literatuur of filosofie of misschien nog weer wat anders. Dus dat passeert allemaal de revue en soms ook door elkaar heen. En Derrida die schrijft door te becommentariëren, dus eigenlijk door te lezen. En in die leesstrategie Of het is geen strategie. Dus Derrida zegt, ik heb helemaal geen strategie. Maar goed, dat traject wat hij dan ingaat, dat brengt hem op onvermoede inzichten. Die ertoe leiden dat wat de tekst ogenschijnlijk zegt, eigenlijk helemaal niet door de tekst wordt gezegd. Althans, door diezelfde tekst ook wordt tegengesproken. En nu formuleer ik het tamelijk staccato en droog. Maar waar ik het over heb, is iets ongelooflijks. Derrida is niet zomaar een willekeurige interpreet. Zoals we er vele van hebben. Hè. Die hebben een filosofische tekst gelezen en doen daar ook hun eigen plas over, om zo te zeggen. En publiceren dat. Maar Derrida's lezing van andere teksten reken ik onder de wereldwonderen. Want het is werkelijk ongelooflijk waar Derrida in slaagt om boven water te krijgen. In zijn lectuur van, noem maar op, Plato, Aristoteles, Rousseau, Hegel, Heidegger, Husserl, Walter Benjamin, Nietzsche. Noem maar op. Ik ben er vast nog heel veel vergeten.
Je kunt niet bedenken wie en hij heeft er.
En het, ook het bijzondere is dat als Derrida zich wijdt aan een tekst van een filosoof, dat hij dan eigenlijk ook al blijkt het hele oeuvre van die filosoof te kennen en er ook moeiteloos uit te kunnen putten. En dat ook mee te kunnen nemen in zijn beschouwing over een onderdeel.
Maar volgens mij zeg je eigenlijk, Rico, hij haalt heel veel soort diepere lagen uit een tekst die bij een eerste wellicht oppervlakkige lezing niet per se boven water komen. En misschien dat zelfs de auteur zich er niet van bewust was dat hij in het schrijven van wat hij zelf dacht dat de hoofdboodschap was ook andere betekenissen aan die tekst meegaf of boodschappen.
Ja, alhoewel diepere lagen. Je kunt ook zeggen dat het oppervlakkige lagen zijn. Nu schiet me te binnen een commentaar van een tekst. Het commentaar van Derrida op een beroemd verhaal van Edgar Allan Poe, The Purloined Letter, waarbij de gezochte brief gewoon op de schouw blijkt te liggen en niet verstopt blijkt te zijn. Dus die diepere lagen die Derrida in zijn lectuur van teksten op het spoor komt, die liggen eigenlijk gewoon aan de oppervlakte. Want het geval wil, als je zelf de moeite neemt om de teksten waar Derrida het over heeft ook te lezen, dat doen maar weinig mensen, omdat ze daar de tijd niet voor nemen. Maar als je dat wel de tijd daarvoor neemt, dan blijkt wat Derrida naar voren haalt gewoon open en bloot aangetroffen kan worden. Het staat er gewoon. En Derrida die speculeert dus nergens. Hij heeft geen theorieën over mogelijke achtergrondgedachten van de auteur. Nee, hij beroept zich slechts op wat er staat en op niks anders. En dat maakt het zo bijzonder. De diepere laag ligt gewoon aan de oppervlakte.
En hij zegt dus niet zozeer van de auteur heeft eigenlijk altijd iets anders willen zeggen dan wat we altijd dachten. Maar het is meer wat Jozef zei, een soort en passant strooit hij met andere dingen ook, waar misschien de auteur het zelf ook niet.
Nou, wat hier ook speelt, is dat de auteur eigenlijk een functie is van zijn of haar eigen tekst. Dus de auteur is niet de meester of de meesteres die in de hand heeft wat hij of zij wil gaan zeggen, maar is iemand die eigenlijk ontstaat gedurende het schrijfproces. En het schrijven wil eigenlijk zeggen de teugels uit handen geven. Overigens een ervaring die veel mensen hebben die zelf ervaring hebben opgedaan met het schrijven. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van scripties van studenten. En zelf natuurlijk ook veel ervaring met schrijven. En dan merk je dat het moeilijk is om je eigen betoog in de hand te houden. Want binnen de kortste keren gaat je tekst met jou op de loop. En misschien nog wel op een radicalere manier dan dat je jezelf realiseert.
En is dat dan een uiting van een soort onderbewuste? Of gelooft Derrida dat er echt iets in die tekst gebeurt? Of komt er dus dan een laag uit mij als ik schrijf, ja, waar ik zelf niet bewust van was, maar als schrijvende ontstaat het?
Ik denk dat het schrijven het ontsluiten is van een mysterie. Ik gebruik het woord mysterie, je ziet echt van mij, niet van Derrida. Maar ik vind het een mysterie. Dus dat het schrijven een andere stem of andere stemmen aan het woord lijkt te laten, die zich voegen bij het koor dat ik geopend heb. En dat koor onderbreken. En dat iets anders En iets anders daarnaast leggen. Hmm. Dat er in sommige gevallen haaks staat op het hoofdteneur van mijn betoog. Natuurlijk is het verleidelijk te denken, en ook, ik denk dat men er ook gelijk in heeft, aan de psychoanalyse. Dat is iets waar ik me momenteel weer sterk mee bezighoud, van Freud. Derrida zelf is niet alleen erg geïnteresseerd geweest in Freud en ook hem beïnvloed. Zijn eigen vrouw was psychoanalytica. Maar los daarvan denk ik dat de psychoanalyse eigenlijk de eerste grote vertoog is geweest dat gewezen heeft op het feit dat mensen zichzelf niet in de hand hebben. En dat ze, als ze bij de therapeut op de sofa liggen of op de stoel zitten, dat ze dan eigenlijk primair hun best doen om te verhullen wat er eigenlijk aan de hand is.
En dat kan bij een auteur van een boek dus ook het geval zijn.
Precies. Aha. Dus die analogie die is wel eens gelegd. Dat is, ik ben dat niet zelf nu die dat voor het eerst doe. Derrida zelf heeft ook de vergelijking weer een beetje geprobeerd te relativeren. Maar hoe lang ik erover nadenk, ik denk dat er een grote analogie bestaat tussen de Freudiaanse psychoanalyse aan de ene kant en Derrida's lectuur, of sommigen spreken van deconstructie, van teksten die hij aan zijn blik onderwerpt.
Ja, want het idee is dus dat dit dan, deze benadering van die tekst is dus een deconstructie eigenlijk, omdat die niet de hoofdmoot van wat de auteur je probeert te vertellen benadert, maar eigenlijk dat openbreekt. En dan blijken er allerlei andere dingen heel erg aan de oppervlakte te liggen die de auteur ook vertelt.
Ja, en dus het woord deconstructie dat je nu laat vallen is een woord dat...
Nou, jij begon ermee.
Zeker.
Voordat jij met mij aan de loop gaat.
Ik probeer het eigenlijk zelf te vermijden, maar het is onvermijdelijk. Het is een proces waarvan Derrida zegt dat voltrekt zich. Heeft geen actor. Het is geen methode of programma. Het is iets wat zich voltrekt.
Een gebeuren.
Het is een gebeuren. De tekst deconstrueert zichzelf. En misschien aardig om op dit punt even te verwijzen naar een actualiteit van toen, die misschien nu ook weer actueel is geworden. Derrida heeft dus gezegd dat volgens Russische vrienden die geprobeerd hebben om het woord deconstructie te vertalen in het Russisch, uitkwamen op het woord perestroika. Dus dat is heel erg bijzonder. We kennen het woord perestroika nog uit de tijd van Gorbachev. Ja, dus deconstructie is iets wat zich voltrekt. Ook en vooral in de tekst.
En met het lezen gebeurt dat dan?
En dat
je leest en het
precies, en lezen, is eigenlijk iets wat zich op meerdere registers voltrekt. He, wat is lezen? Je kunt, het is net als we hadden het net over filosoof. Wat is een filosoof? Een filosoof is altijd een goede filosoof, anders is het geen filosoof. Dus lezen is altijd goed lezen, anders is het geen lezen. En goed lezen wil zeggen dat je alles leest. En dat je probeert alles in het leesproces te betrekken. En dat er niets aan je waakzame blik ontsnapt. Nou, van Derrida kun je zeggen dat hij goed leest, ontsnapt niets aan zijn waakzame blik. Nogmaals, als ik de vergelijking mag trekken, de goede psychoanalyticus die de cliënt in ogenschouw neemt, de cliënt die een heel verhaal afsteekt en ondertussen vergeet dat hij zenuwtrekken heeft met zijn rechterwang, of dat hij met zijn linkerhand of been zit te trekken, en de therapeut die heeft dat al lang gezien. Hè? Dus daar kun je het misschien een beetje mee vergelijken. Derrida ontsnapt niets aan zijn waakzame blik. En die,
of je, misschien de auteur van een tekst. Of een auteur van een tekst ontsnapt niet aan de waakzame blik van de lezer.
De tekst,
dat is dan eigenlijk precies, in het geval van
de tekst, Derrida die een tekst leest, die probeert eigenlijk zoveel mogelijk mee te nemen in het leesproces zelf. En ja, wat is dat uiteindelijk? Gewoon lezen. Ja. Maar het is niet verzinnen.
Kan het zo zijn, want dat is even de vraag die bij mij een beetje blijft hangen. Kan het zo zijn dat Derrida iets in die tekst vindt waarvan de auteur van die tekst niet wist dat het erin zat?
Ongetwijfeld, okay. Absoluut, zeker. Dat is wat de auteur weet. Stel dat wij dat al weten wat de auteur weet, dat is al probleem 1. Maar stel dat we dat zouden weten. Kijk, de auteur die ziet zich, laten we gewoon zeggen, de mens die zit te schrijven, die ziet zich geconfronteerd met een weerbarstige taal. Dat geldt zowel voor de spreker als ook voor de schrijver. Dat zodra iemand zijn mond open doet of begint te schrijven, ontdekt dat de taal met hem of haar op de loop gaat. Het getuige, als ik nu even me beperk tot een mondeling gesprek, want daar speelt het ook al, hoeveel misverstanden er niet zijn tussen mensen. Hè? Iemand die zegt, ja, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ja, maar waarom zeg je het dan, zegt de ander dan. Dus er zijn talloze voorbeelden aan te wijzen waarop de andere persoon wijst op de effecten, de onbeoogde effecten van wat ik zeg, dan wel wat ik schrijf. Nou, de hele problematiek rond sociale media, ja, die is daar een hedendaagse illustratie van.
Maar en dit is dus, nou, dit gaat hij doen. En het voltrekt zich als hij leest, omdat hij waakzaam leest. Dan ontstaat er vanzelf een vorm van deconstructie. Vindt hij daar vervolgens iets nog weer een lijn in? Of ontdekt hij dan bij Plato iets? En dat ziet hij dan plotseling bij, weet ik veel, Walter Benjamin ook iets. En ziet hij daar nog weer verband tussen? Of gaat hij gewoon allerlei teksten door en komt toevallig allerlei dingen tegen die toevallig aan de oppervlakte lichten, die mensen nooit zien? En is dat het? En heeft hij daarna dus een hele bonte verzameling aan, ja, onverwachte inzichten bij teksten?
Ja, laat ik zeggen, beide tegelijk. Hè? Dus beide tegelijk. Want het is, Derrida probeert op geen enkele manier, laten we zeggen, met één vondst die hij telkens weer opnieuw aantreft, zijn eigen filosofie.
Alsof er een rode draad door alle marges
heen
zit. Zeg maar.
Want die is er niet. Het is geen continue rode draad. Maar er is wel iets wat je, waar je de term voor kunt gebruiken, die Derrida onder andere aan Levinas ontleent, l'autre, de of het andere, iets anders. Iets anders wordt mede uitgesproken in de tekst, er wordt mede opgeschreven. Maar dat andere, dat probeert Derrida met allerlei telkens verschillende termen voor het voetlicht te brengen. En die termen die vormen een soort, ja, een rode draad door het werk heen. Die van anderen zouden zeggen begrippen, maar je kunt ze beter termen of denkfiguren noemen, die een constante in Derrida's oeuvre vormen. Ik verwijs nu naar termen of begrippen als la différence, gespeld met een A, le supplément, écriture, tekst, pharmacon, ongetwijfeld nog een aantal. En dat zijn dus termen, klassiek geformuleerd begrippen, die voor Derrida als een soort sleutel fungeren, en die door de tekst zelf worden aangereikt, waarmee de tekst zichzelf ontsluit. Neem de term différence, dat is misschien wel de meest bekende en vaakst aangehaalde. En dat is het
met een A?
Met
dus
een A gespeld, precies. Ja. Ik kan het niet uitspreken.
Ja, dat zijn dus in de différence normaal met drie E's zijn, nu is dus de tweede E wordt een A.
Différence, ja. De tweede A, ja, precies.
Ja, sorry, dat is een beetje kritisch.
Precies,
maar
ja. Dus différé in het Frans betekent zowel verschillen als uitstellen. Het normale zelfstandige naamwoord is différence, verschil. Maar met een A gespeld, wat helemaal niet kan, althans niet volgens de grammatica, suggereert Derrida waar différence voor staat, een beweging is waarin wordt uitgesteld doordat er een verschillen aan de gang is. Ja, het is heel abstract en ingewikkeld geformuleerd, excuses daarvoor. Différence is een term die Derrida gebruikt om een oergebeuren in teksten aan de orde te stellen. Een gebeuren dat erop neerkomt dat het thema of het bedoelde van de tekst van meet af aan alleen kan verschijnen in een context die er zin en betekenis aan geeft. Dus nooit zelf in volle glorie, maar afhankelijk van een specifieke context. Mm-hmm. Waardoor de echte betekenis van de tekst voortdurend aan uitstel onderhevig is. Hm. Dus een tekst is in die zin eigenlijk een soort belofte die belooft iets wat nooit wordt waargemaakt of in wordt gelost. Nou, ja. Dat gebeuren, dat duidt Derrida aan met de term différence. En die term die laat Derrida als het ware organisch opkomen uit teksten die hij leest. Bijvoorbeeld, en Derrida is er de eerste om te zeggen, ja, ik heb die term niet verzonden, want ik ontleen hem aan, te beginnen Heidegger, die spreekt over ontologisch verschil, het verschil tussen zijn en zijnde. Of hij verwijst ook naar Karl Marx en Nietzsche en Freud, die ook op eigen wijze, en Hegel natuurlijk, met de term difference aan de haal zijn gegaan. Dus Derrida wil zijn eigen oorspronkelijkheid uitwissen. om te laten zien dat het niet om een superterm gaat waarmee het hoogste wat bestaat nu in één keer kernachtig voor eens en voorgoed onder woorden.
Behalve dat die andere auteurs difference wel allemaal gewoon met een E schreven. Ontologische differens, niet differentie. Hè, of zo. Dus ergens doet hij er wel wat anders en iets nieuws mee.
Ja, precies. En dan dus nadat Derrida term difference een aantal keer in zijn vroege werk als operator heeft ingezet, schrijft hij op een gegeven moment, of liever gezegd houdt een toespraak, een lezing ergens in 1968 uit mijn hoofd, met de titel La Différence, gespeld met een A. Dus eerst als mondelinge tekst uitgesproken. En dan begint hij met te insisteren op het feit dat hij in zijn lezing het zal gaan hebben over een letter. Die je eigenlijk niet kunt uitspreken, alleen maar kunt lezen. Namelijk de letter A. Dus het publiek is dan verbijsterd. Wat zullen we nou krijgen over een letter die je niet kunt horen, alleen maar kunt lezen. Daarin gaat Derrida iets systematischer in op de term die hij tot dan toe een paar keer al heeft gebruikt als strategische term, la différence, die een oergebeuren probeert aan te wijzen dat werkzaam is in teksten en eigenlijk dus ook in de werkelijkheid, want de werkelijkheid is ook een tekst waarin de ware grondslag, of het zijn, wat Heidegger het zijn noemt, of de werkelijkheid voortdurend aan uitstel onderhevig is en nooit zelf verschijnt. Mag ik daar één voetnootopmerking bij maken? Ja. Want anders dan ben ik bang dat dat niet in de orde komt. En dat is een inzicht dat in tweede instantie, nadat men zoveel jaar over zo'n tekst van difference heeft nagedacht, is er bij diegenen die hebben gewezen op de toch wel bijzondere relatie van Derrida tot het Jodendom, heeft de gedachte postgevat dat hier, ondanks Derrida's eigen bedoeling, toch een soort reminiscentie aan de orde is aan aan Joodse mystiek, aan de Kabbalah. En dan denk ik met name aan een motief dat je in de Joodse mystieke traditie tegenkomt, dat als God in Exodus 20 zich richt op de berg Sinai tot het Joodse volk, zegt: ik ben de Heer jullie God die jullie uit het land Egypte heeft uitgeleid, dat het woord dat hij daar gebruikt voor ik, anogie, dat begint met een alef. En de alef is een Hebreeuwse, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar anders dan onze A is het in het Hebreeuws een medeklinker en die kan niet worden uitgesproken. Het is een zogenaamde glottislag. En een glottislag betekent, dat is de scheiding die je maakt met je spraakorgaan tussen twee klinkers. Als wij bijvoorbeeld zeggen naapen, dan zit tussen die twee A's, of zee, eend, dan zit daar een glottislag tussen. Ja, ik kan hem niet uitspreken.
Nee, het is onuitsprekelijk.
In de Joodse mystiek is er dan wel gezegd van God begint met onuitsprekelijk te zijn. En in den beginne was de onuitsprekelijkheid. Dus dit is iets wat Derrida zelf onmogelijk heeft willen zeggen. Maar ik verbeeld mij dat het wel zinvol is om daar toch een relatie mee te leggen.
En nu doe jij eigenlijk met Derrida wat Derrida met heel veel andere auteurs heeft gedaan. Namelijk ergens in Derrida besloten ligt iets wat hij zelf niet uit heeft willen drukken. Namelijk deze relatie.
Zeker. In alle bescheidenheid en voorzichtigheid. Maar ik doe een poging om dat niet als de laatste hermeneutische sleutel over Derrida uit te strooien. Want dat zou erg onderidiaans zijn.
Maar nog heel even over. Jij legt een link tussen dit en het A'tje van de difference? Of,
ja, precies. Want die A van difference, die zegt Derrida, die is onuitsprekelijk. Hè? Die kan alleen maar gelezen worden.
Want je spreekt hem uit zoals.
En een anekdote hieraan, dat is voor de luisteraars misschien ook leuk. Dat is toen Derrida al met deze term naam had gemaakt. En dat was voor hem een reden om hem gauw weer te laten vallen. Maar het publiek had hem langzaam wat opgepakt. Er was een keer een etentje waar Derrida's moeder aanwezig was. En daar zaten ook allemaal intellectuele vrienden van hem. En het gesprek ging toen over de difference. En dat Derrida dat met een A speelde. En toen mengde zijn moeder zich in het gesprek. En die zei van: ah, Jackie, tu écris difference avec une A. En die snapte er helemaal niks van. Heb je dan niet
ook
leren schrijven?
Voor mijn zoon.
Mijn zoon. Jackie was overigens de naam die Derrida van zijn. Nee, niet zijn koosnaam. Dat was zijn eigenlijke naam. Oh. Dus zijn moeder en zijn ouders hebben hem als kind Jackie genoemd. Jackie. Maar later heeft hij er zelf Jack van gemaakt. Maar zijn moeder noemde hem altijd Jackie. En die moeder, Derrida heeft het wel eens geschreven. Mijn moeder die zal nooit iets van mij lezen. Die heeft niks van mij gelezen. Het was geen gecultiveerde vrouw. Dus die was hoogst verbijsterd dat Derrida naam had gemaakt met een foutieve schrijver.
Hey, Rico, je zegt nou nu het hele prachtige verhaal van die de echte betekenis is altijd uitgesteld, aan uitstel onderhevig. Het is een eeuwige belofte die daarin zit. Vreemd, maakt hij dat groot, dat punt? Zeg maar? Want dat is wel een soort groot alomvattende gedachte ergens, zeg maar.
Ja en nee. Kijk, het is aan de hermeneutici, dus degene waar ik mezelf ook toe reken, die probeert Derrida te lezen en toch ook in een brede kader te plaatsen. Want het, dat wil je toch ook als lezer. Het is natuurlijk, je kunt Derrida blijven herhalen, maar daar schiet je niet veel mee op. Je moet toch ook de durf hebben om iets groter te durven, grote lijnen te trekken. Iets wat Derrida zelf ten koste wat het kost vermijdt. Hij blijft zich verstoppen achter teksten en de teksten zelf als het ware het woord laten voeren. Ja. Om zelf niet het woord te hoeven nemen. Maar wat voor mij belangrijk is geweest in mijn eigen interpretatie van Derrida, dat is toch, hoe je het ook went of keert, zijn eigen verhouding tot het Jodendom. Mm-hmm. En het Jodendom is natuurlijk ook een ondefinieerbare cultuurhistorische grootheid. Iemand die maar iets van het Jodendom afweet, die weet dat je het Jodendom niet kunt definiëren. Dus daar zit je eigenlijk alweer. Maar goed, het is natuurlijk toch een beweging die ook, waarvan we primair zeggen dat het een religie is, maar tegelijkertijd ook een cultuurhistorisch verschijnsel, een benaderingswijze die op een gegeven moment zo groot is dat zelfs een Spinoza zich daartoe kan verhouden, of schoon Spinoza de synagoge uit is gezet. Als je kijkt naar het Jodendom, dan zie je dat nogal wat Joodse motieven de nadruk hebben gelegd op het feit dat de schepping niet af is en dat de schepping eigenlijk een gebeuren is dat nog zijn beslag moet krijgen, dat nog moet worden gerealiseerd. En zolang dat nog niet gerealiseerd is, kun je eigenlijk strikt genomen niet over schepping spreken. Dus dat is een heel eigenaardige manier van spreken en denken.
Zo permanente Sagrada Familia is het nog in aanbouw en is het niet af.
Precies, we zijn gewend in de christelijke traditie met name om te denken over schepping als veroorzaking.
Zes dagen, hè? Afgerond.
Precies, en dat met terugwerkende kracht heeft dat het denken over de schepping sterk beïnvloed. En ik zal niet zeggen dat de Joden daar niet door beïnvloed zijn. Natuurlijk,
je hebt hetzelfde verhaal natuurlijk in principe. Maar die hebben daar dus.
Ja, maar dus het is een verhaal. Er zijn overigens twee scheppingsverhalen. En er zijn er misschien nog wel meer in de psalmen ook. Dus er zijn meerdere perspectieven op dat gebeuren. Wat we schepping zijn gaan noemen. En waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is. Het is in ieder geval niet hetzelfde als vervaardiging. Of als maken. Of als productie. Of als veroorzaken. Het is iets wat sui generis is. Al was het zo dat mensen daarbij betrokken kunnen zijn. Hè? Ook dan blijft het iets waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is. Maar dat proces van de schepping, ik baseer me nu op dit moment sterk op Frans Rosenzweig, die mij helpt ook om Derrida, laten we zeggen, te begrijpen of in ieder geval van de context te voorzien. Rosenzweig, iemand die een stuk ondubbelzinniger Jood was dan dat Derrida dat was. Mm-hmm. Die zichzelf Jood heeft genoemd ook. En ook uiteindelijk orthodox Jood is geworden. Die spreekt over schepping, openbaring en verlossing. De grote drieslag die het historische gebeuren kenmerkt. Maar, zegt Rosenzweig, van schepping is er pas sprake in het licht van openbaring. En openbaring is dus pas sprake in het licht van verlossing. En nu komt het, de verlossing is nog geen werkelijkheid geworden. Dus eigenlijk kun je zeggen, is de schepping ook nog niet echt. Er is geen schepping.
En je vertelt dit verhaal, Rico, omdat daar zit een metafoor tussen deze opvatting van een schepping die niet afgerond is, die gaande is, waarvan we dus nog niet het geheel of de betekenis kunnen overzien. Dat is een metafoor voor hoe Derrida een tekst beschouwt.
Ja.
Namelijk, je bent onderweg in de tekst. Je bent hem aan het, zolang je hem aan het lezen bent, hè, weet je nog niet wat het geheel te zeggen of te betekenen
brengt
heeft.
Brengt zichzelf voort ook op een bepaalde manier.
En brengt hij zichzelf, jij als lezer, ook de interpretatie mede voort? Is het zo? Is dit een metafoor?
Absoluut, dankjewel voor deze toelichting. En wat we er ook ogenblikkelijk bij moeten zeggen, dat de tekst zich niet beperkt tot boeken. De wereld is ook tekst. De geschiedenis is tekst. Mijn leven is tekst. Waarom? Omdat net als een geschreven tekst, alle dingen die we kunnen waarnemen, die we zien, of ook dingen die we denken, net als schrifttekens, pas kunnen verschijnen dankzij een context waar ze van verschillen. We kunnen het letter A, B, C, D, E enzovoort alleen maar lezen, doordat er ook E, F, G, H, I enzovoort zijn. En zo kunnen we alleen maar waarnemen, doordat de waargenomen verschijnselen verschillen van andere verschijnselen. Enzovoort enzovoort, waardoor er nooit een volheid is die zich presenteert zonder afhankelijk te zijn van een context. En je wordt als het ware niet alleen lezend, maar ook denkend en waarnemend voortdurend vooruitgestuwd toekomst in de richting van een belofte dat datgene wat ik waarneem ook werkelijk is. En dat is nog niet het geval. Dus de wereld is ook een tekst. En het is super interessant om te zien dat Derrida op talloze plekken, zowel in zijn geschreven teksten als ook in bijvoorbeeld de colleges die ik destijds in Parijs, dus in zijn mondelinge teksten, poging doet om de gebeurtenissen, zelfs banale gebeurtenissen, de dingen die plaatsvinden op een dag of in een periode, te verbinden met de inhoud van zijn betoog. Als was het zo dat er geen absoluut begin is van een betoog en van een tekst, maar dat de tekst of het betoog altijd al begonnen
is. Een continuum, voortdurend continuum.
Het is een continuum, ja. En er is geen begin aan te wijzen. Er is geen begin. Er is alleen herhaling. En dus Derrida zegt ergens een beetje provocatief, in den beginne was de herhaling. Alles begint met herhaling.
Valt hieraan ook te knopen, en dat is die beroemde uitspraak van hem, iets van er is niks buiten de tekst, of il y a pas de hoge tekst, of zo. Dat is zo'n beroemde zin die altijd gequote wordt als het over Derrida gaat.
Aangehaald, ja. Dus
valt dat hieraan te...
Il y a pas de hoge tekst. Ja, er is dus geen fenomeen, of geen verschijnsel, of geen idee, geen gedachte, geen ding,
essentie,
die het kan stellen buiten een context. Mm-hmm. En laten we het maar gelijk concreet maken. De problematiek waar Derrida dit bij uitstek ook op verbindt, dat is bijvoorbeeld God, de openbaring van God. Aan wie in de geschiedenis door mensen een absolute, zelfstandige, restloze betekenis is toegeschreven. Nou, die valt eigenlijk onder dezelfde problematiek als waar alles onder valt. Een openbaring van God is altijd een openbaring die ondergaat in een context en daarmee ook haar eigen ondubbelzinnigheid moet prijsgeven. En dus altijd ook ambigu wordt. Als we kijken naar de christelijke gedachte van de openbaring in de figuur van Jezus Christus. Jezus of God is mens geworden. En dat betekent mens onder de mensen. En daarmee ook zijn goddelijkheid heeft
een
afgelegd.
Een ding in de context van alle andere contexten.
Ja, of een mens te midden van andere mensen. En natuurlijk aan wie mensen dan een speciale betekenis toeschrijven. Maar die speciale betekenis die blijft ook altijd aangevochten en ongewis. Die kan nooit met absolute zekerheid worden omschreven. En dan wordt in de traditie van het christendom verwijzen naar de Heilige Geest. Maar ja, dat is eigenlijk het verplaatsen van het probleem. Dus dit zijn thema's die Derrida in zijn werk heeft aan de orde heeft gesteld. Ook in het verlengde van Heidegger. Die eigenlijk in een vergelijkbare zin heeft gesproken over een God die, als die zich, Heidegger dus, als die zich zou openbaren, zich alleen in de sfeer van het zijn kan openbaren. Dus als zijnde. Zijnde onder andere zijnde. En daarmee ook zijn ondubbelzinnigheid meteen kwijtraakt. Dus die gedachte die neemt Derrida eigenlijk van Heidegger over. En dat betekent dat openbaring nooit meer kan worden verbonden met één unieke of speciale gestalte. En dat, als ik dat in iets breder kader
plaats...
Zou je
nou plaats... niet aan één specifiek gestalte, omdat het dus altijd weer in de context is en altijd weer in ambigu wordt en in context staat en weer herinterpretabel is?
Ja,
en
de figuur van Jezus, waarin ligt, nu noem ik het even het meest prangende voorbeeld.
Je kunt niet één harde rotsblok in het midden zetten wat niks mee.
Is cultuurhistorisch en is ook zelf, is ook interessant, Jezus zelf heeft er alles aan gedaan om zijn eigen bijzondere karakter uit te wissen. En niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Het was ook voor hemzelf een vraag. Dit is een constante in de traditie van de openbaring, dat geen absolute openbaring kan worden aangewezen. Maar dat openbaring pas, laten we zeggen, nou absoluut is te veel gezegd, wel betekenisvol wordt wanneer ik mijzelf op de een of andere wijze met een openbaringsgebeuren kan verbinden. Ik maak nu een zijsprongetje naar Levinas om vandaar weer naar Derrida terug te gaan. Levinas heeft ooit eens gezegd: le Messie, c'est moi. Être moi, c'est être Messie. De Messias, dat ben ik. En ik zijn, dat we zeggen Messias zijn. En dat is ook een hele behulpzame uitspraak die mij heeft geholpen om Derrida te begrijpen. Messias is een functie waar ik me mee kan verbinden. Ik ben de Messias, dat wil zeggen ik ben geroepen om me verantwoordelijk te betonen voor andere mensen, om de verlosser voor een andere mens te zijn. En pas vanuit die meegaande beweging kan ik een licht opsteken in de ambiguïteit van de geschiedenis. Maar dat licht, dat blijft op zijn beurt weer afhankelijk van een licht dat na mij wordt opgestoken. En ook dat is dus aan een uitstel onderhevig. Zo, op deze manier denk ik zelf met Derrida mee.
En als je nog even loskoppelt aan het van dat messiaschap, want ik moet ergens ook een beetje aan Lacan denken, dat hele tijd dat je achter je ik aan wat altijd een vraagteken
blijft. Ja, maar Lacan is in die zin toch een uitermate sombere en treurige figuur die uiteindelijk niet veel verder is gekomen dan het dansen rondom een gapend gat.
En dan maar de kezel het niet horen.
Nee, nou laat hij het wel horen. Zeker, maar goed, dus dat zijn natuurlijk mensen die graag, als het ware, meetreuren of meehuilen met de wolven in het bos.
Wat is het verschil? Want daar is het geen uitstel, maar er is gewoon uiteindelijk niks. Dat kun je
precies
met zekerheid zeggen. En dit blijft een soort vooruitschuiven van het.
Precies, en bij Derrida zie ik bij uitstek die beweging van verantwoordelijkheid, van aangesproken zijn. Dat is een belangrijke thematiek in het werk van Derrida, van begin tot einde. Het wordt steeds sterker. Dat ook voor Derrida, net als bij Levinas, de thematiek van het aangesproken zijn of geroepen worden een centrale thematiek is. Derrida is iets minder duidelijk dan Levinas over de plek waar dat precies gebeurt. Bij Levinas is dat een ander mens. Bij Derrida is dat niet uitsluitend een ander mens. Het kan overal in een levenservaring zijn. Een dier in sommige gevallen ook. Dat er een appel van buiten op mij afkomt, dat mij als het ware tekent en dat mij als het ware ook voortdrijft. Ik denk dat Derrida zelf als mens, als filosoof, ook door een dergelijk appel voortgestuwd is. Derrida is niet iemand die, laten we zeggen, zijn messen sleep om eens even wat zijn eigen ego te botvieren, zoals heel veel mensen met de sociale media vandaag de dag doen, om hun eigen nikszeggendheid te maskeren met gespierde uitspraken. Ik zie Derrida ook iemand die ook verrast was door zichzelf. Sta me toe om te verwijzen naar een uitspraak die Derrida's beoogde promotor Jean Hippolyte ooit tegen hem heeft gedaan. Derrida is lang met een proefschrift bezig geweest over Hegel. Dat proefschrift is uiteindelijk niet geslaagd. Maar Derrida citeert ergens wat Hippolyte tegen hem heeft gezegd tegen zijn promovendus, de jonge Jacques Derrida. Ik begrijp niet waar jij naartoe gaat, Jacques, of monsieur Derrida. Ik snap het niet. Waar ben je mee bezig? En Derrida die heeft daarover gezegd in een commentaar, een publiek commentaar. Hij zei, als ik op dat moment geweten had waar ik heen ging, zou ik geen stap verder hebben gezet. Waarmee hij als het ware een soort zin toeschrijft aan een onvoorspelbare gang in zijn leven. Waar hij zich aan heeft overgegeven en die hem van A naar B naar C heeft gebracht.
En wat was dat appel dan om dat pad aan te gaan?
Ik denk het wel, ja. Dus een appel om bepaalde
roep te volgen.
Om bepaalde roep te volgen. En ook in teksten thema's bloot te leggen die op het eerste gezicht frustrerend lijken te zijn, laten we zeggen, voor de auteur of voor de betoogtrant van de tekst, maar die op het tweede gezicht ongelooflijk appellerend zijn. Als ik mag, zou ik daar een voorbeeld van kunnen noemen uit wat ik zelf een van de mooiste teksten van Derrida vind, maar ook een van de moeilijkste, Gla. Dat is een tekst uit 1974, een boek eigenlijk. Dat is onmogelijk. Het is opgebouwd uit de vier kolommen. De
twee naast elkaar.
Naast elkaar. Dus lezers hebben gezegd, hey, dat doet denken aan de Talmud. Waarop Derrida heeft gezegd, dat is ook merkwaardig. Ik ken de Talmud helemaal niet. Maar desalniettemin.
Merkwaardig, want dat is waarschijnlijk niet waar? Of?
Nee, dat is waar. Derrida kent het, dus, kent het Talmud niet. Maar
hij is niet religieus opgevoed.
Niet religieus, formeel religieus, zeg maar, met een vormendienst. Dus geen doorleefde Joodse religie. Maar goed, die Talmud heeft hij daarin nooit gekend. Maar Gla is een boek waarvan de linker twee kolommen zijn gewijd aan een motief uit het werk van Hegel. Het motief van de familie of het gezin. En de rechter twee kolommen zijn gewijd aan een heel ander iemand, namelijk de Franse schrijver Jean Genet, een homoseksuele auteur die het grootste gedeelte van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten voor allerlei vormen van diefstal. Iemand met een, recalcitrant oeuvre, waarin hij het leven van de inbreker beschrijft en van de randfiguur van de maatschappij. Dus als het ware iemand die haak staat op de Hegeliaanse dialectische ontwikkeling, waarbij het gezin geen onbelangrijke metafoor is, vader, moeder, kind, wat Derrida probeert te laten zien. Maar goed, in dat boek, daarin besteedt Derrida uitvoerige aandacht aan Hegels colleges over de geschiedenis van de religie. En met name dan de apotheose daarvan, Hegels portrettering van het christendom als de absolute religie. Dat is overigens een cliché dat de hele christelijke traditie een rol heeft gespeeld, wat Hegel eigenlijk alleen maar op noemen brengt. En waarin we dan tot onze verbijstering moeten lezen, zeker na Auschwitz natuurlijk, waar Hegel geen weet van heeft gehad, maar wij wel, dat volgens Hegel het jodendom een achterhaalde religie is en dat de geest niet zich verlaagt om een woning te kiezen in een dorblad. In dergelijke termen spreekt Hegel over het jodendom. En hij verwijst dan naar figuren als Abraham en Mozes, die zich alleen maar tot God wisten te verhouden als een transcendente macht die alleen maar occasies naar mensen kon uitvaardigen waar ze zelf ook niks van snapten, maar die nu eenmaal
golden.
En waar dan het christendom nakomt, volgens Hegel, als de absolute religie. Want in het christendom is God mens geworden. God deelt zichzelf uit aan de mensen door de liefde. En die liefde die vermeerdert zich over de menselijke gemeenschap heen. Nou, dat is dus als het ware de gedachte die Hegel neerzet. En waarmee eigenlijk het eeuwenoude cliché wordt herhaald. Het jodendom heeft afgedaan. Nou, wat doet Derrida? Ik kan helaas niet op allerlei details ingaan. Maar die probeert te laten zien dat volgens Hegels eigen beschrijving van datzelfde christendom, het christendom in feite geen haar beter is dan het jodendom, omdat ook het christendom, en nogmaals volgens Hegels eigen zeggen, in dezelfde positie zit als het jodendom. Het christendom is uiteindelijk een religie waarbij de discipelen van Jezus zijn achtergebleven als schapen zonder herder. Jezus heeft de wereld verlaten, is niet meer beschikbaar. En we moeten het doen met een belofte. En
dacht Hegel even de filosofie te hebben afgerond. Krijg je Derrida nog
zijn teksten komt te interpreteren.
Maar die zit dus een gedachte achter die me mateloos aanspreekt. En die ik ook bij alle mogelijke gelegenheden herhaal. Want de voortgang van de geschiedenis wordt hier op een geweldige manier geblokkeerd. En het is een gedachte die niet alleen binnen het christendom leeft, maar ik denk überhaupt in onze moderne cultuur, die nog een stap verder is gegaan van we hebben ook het christendom niet meer nodig, want we hebben wel de mensenrechten en we hebben democratie en we hebben rationalisme enzovoort. Hè. En die domme religies van vroeger, die zijn allemaal achterhaald. En zeker het jodendom dat heeft zijn wereldhistorische rol uitgespeeld. En die gedachte heeft in de 20e eeuw op een verschrikkelijke manier geleid tot in mijn ogen tot de grootste catastrofe uit de mensheidsgeschiedenis. Wat Derrida eigenlijk met zoveel woorden suggereert, niet direct maar indirect, is dat we van dat jodendom nog niet af zijn. He, het is een obstakel. En telkens waar mensen menen een absoluut gezichtspunt te hebben bereikt, het jodendom op hun pad vinden als een spaak in het wiel, als een soort nee dat verzet aantekent tegen de gedachte dat we nu eindelijk een absoluut gezichtspunt heb bereikt op geschiedenis van onwetendheid.
Maar voor de helderheid, dit duidt hij positief, dat spaak in het wiel.
Positief, het is een poging om alle absoluutheids aanspraken te ontmaskeren, te ontzenuwen.
Ja, in maar het is licht... geen verkapt antisemitisme, bedoel ik.
Tegendeel, nee, omgekeerde. Bijvoorbeeld een van degenen op wie Derrida zijn pijlen heeft gericht is Fukuyama. Die kennen jullie wel, dat is de grote nazaat van Alexandre Kojève uit de jaren 30. Die beweerde dat het kapitalisme de laatste noot was op de zang van de geschiedenis. En de rest ons niet anders dan consumeren. En daar wint Derrida zich in een van zijn boeken, Spectre de Marx, wint hij zich ontzettend over op. Dat iemand dat durft te beweren in een wereld waarin een derde van de bevolking van de hongerdood dreigt om te komen. Waarin mensen door gruwelijke ziekten worden geveld. Waarin verlatenheid, eenzaamheid is catastrofe. Waarin het milieu naar de knoppen gaat. Nou, ik vind dat een ongelooflijk belangrijke gedachte. Dus als je dus weigert om mee te gaan met het triomfantalisme. We hebben absolute gezichtspunten bereikt in onze westerse cultuur. En de rest moet er ook maar aan geloven. Integendeel, er zijn onnoemelijk veel catastrofes op deze wereld gaande. En die verdienen onze aandacht.
En wat zit er dan in dat jodendom? Dat het jodendom telkens die spaken in het wiel is? Of zijn er gewoon allerlei spaken die in wielen
zijn? Er zijn allerlei spaken, precies. En dus dat jodendom, dat ontleen ik nu aan Derrida's lectuur van Hegel. Die
In Gla,
dat over het jodendom zegt. En ja, Derrida die wil niet een historisch identificeerbare gestalte, te weten het jodendom, nu weer als fetisch naar voren halen. Want dan zou die als het ware hetzelfde doen als wat die andere verwijt. Het is hem erom te doen dat het jodendom een fenomeen is dat niet kan worden geïdentificeerd, dat alom tegenwoordig is. Als Derrida zelf reflecteert op zijn eigen jood zijn, dan beschrijft hij zichzelf soms als een Maraan. Een Maraan is een aanduiding die werd gebruikt voor de crypto-joden uit het katholieke Spanje, die ogenschijnlijk hun jodendom opgaven om niet op de brandstapel te hoeven komen. Dus dat woord Maraan betekent als varken, oorspronkelijk in het Spaans. Maar dan zegt Derrida in één adem erachteraan, daarin ben ik niet wezenlijk verschillend van anderen. Want het Maranendom is een universeel verschijnsel. Dus eigenlijk het jodendom is een universele positie. Het jodendom is daar waar iets nee zegt. Of waar iemand zich niet laat integreren.
En eigenlijk is elke tekst in een zekere zin Maraan dus. Want er zit altijd iets angeligs in elke tekst.
Ja, dus het jodendom is in die zin een verschijnsel dat zichzelf transcendeert. Het valt niet met zichzelf samen. Dus het gaat niet aan om een bepaald volk of persoon te verabsoluteren en te zeggen van hier hebben we het absolute te pakken. Nee, het gaat erom dat elk fenomeen ook weer naast zijn eigen schoenen gaat staan en van zichzelf verschilt. Dat heeft bij Derrida concreet geleid tot een kritische benadering van, althans in zijn tijd, van de politiek van bepaalde regeringen van de staat Israël en ook tot een zekere mate van solidariteit met Palestijnse intellectuelen die ook gericht waren op vrede. Dus het jodendom is een niet identificeerbare beweging. Maar dan toch het woord jood daarvoor gebruiken, te pas en te onpas, dat is iets wat mij fascineert en dat mij ook weer brengt tot een herbezinning op toch het verschijnsel van het jodendom.
Dankjewel, Rico. Een ongelooflijk interessant verhaal. We begonnen inderdaad met je persoonlijke ontmoeting met Derrida, over wie we het hebben gehad. Of die Heidegger had ontmoet? Nee. Maar volgens ontstond er toch wel een interessant gesprek over, naar Heidegger kijkt misschien wel met ons mee. Over de onduidelijkheid van begrippen, de vanzelfsprekende begrippen die op de losse schroeven komen te staan. Want wat is nou eigenlijk leven? Wat is er zijn? En wat is dan dood van er niet zijn? Dat is allemaal heel onduidelijk. En dit gaf wel een goed haakje naar het denken van Derrida toe. Een auteur die eigenlijk zelf nauwelijks het woord voert, eigenlijk alleen maar schrijft over teksten van anderen. Dus alles komt in commentaren naar voren. Commentaren op filosofie, op literatuur, op religieuze geschriften. En wat er eigenlijk gebeurt is die telkens andere dingen lezen in een tekst door heel aandachtig te lezen dan dat de tekst ogenschijnlijk zegt. Er blijkt een tegenspraak in de tekst te zitten. En Rico putte zich uit om te benadrukken hoe bijzonder het is wat Derrida daar doet. Indrukwekkend, ongelooflijk, wereldschokkend noemde hij het. Dus er gebeurt iets als Derrida leest. En hij leest dus naar de hele grote filosofische traditie, allerlei andere teksten, literaturen. En hij ontdekt Dus andere lagen. Niet per se altijd misschien diepere lagen. Het zijn andere lagen, want soms is het een beetje zoals de brief in het verhaal van Edgar Allan Poe, dat die brief van al die tijd gewoon op tafel lag. Ik denk zelf in mijn kinderen aan Kermit die zijn hoedje kwijt was, die gewoon op de kapstok hing. Het is een beetje dat idee van hij was gewoon altijd in beeld. En hij toont het bijvoorbeeld ook in de tekst van Plato gewoon aan. Het staat er letterlijk. Hij heeft het zelf geschreven. En om een of andere reden, door niet aandachtig te lezen, lees je er snel omheen. Wat gebeurt er namelijk nou? Een auteur is namelijk in zekere zin een functie van zijn eigen tekst. Hij is niet de meester van de tekst en bepaalt wat er gaat gebeuren. Nee, die tekst gaat een loopje metnemen met een auteur. De auteur ontstaat in zekere zin door de teugels uit handen te geven en er gebeurt wat. Daarmee is schrijven een soort mysterie, een term van Rico die hij zelf aangeeft. Maar het geeft dus daarmee onbedoeld of onbewust andere stemmen de ruimte. Die voegen zich in zekere zin bij het koor wat uit die tekst komt. Maar kan ook die tekst op een bepaalde manier onderbreken. Je klinkt natuurlijk al iets psychoanalytisch in door. De vrouw van Derrida was ook psychoanalytica. En de mens heeft zichzelf niet in de hand. Er is iets onderhuids aan de hand. En de mens op de sofa, eigenlijk als een soort analogie van het schrijven. Daar komen dingen naar boven. Dit proces wordt ook dan deconstructie als deconstructie beschreven. Iets wat niet dus een handelend ding eigenlijk is, maar iets wat zich voltrekt. Dus ook dat is niet iets waar een actor hard bezig is om iets uit een tekst te halen wat er eerder niet in zat. Maar het gebeurt. Het heeft een waakzame blik nodig. Je moet goed lezen. Maar dan komen er dus allerlei dingen naar voren die je in eerste lezing misschien niet zo snel door zou zien. Totdat je dus uiteindelijk meer gaat zien, misschien zelfs tot het punt dat je meer gaat zien dus dan de auteur die überhaupt ooit ingelegd had. Zit er nou een lijn in al die dingen die je eigenlijk ontdekt? Niet zozeer een continue rode draad dat alles wat plotseling naar boven komt als je waakzaam leest allemaal met elkaar te verbinden is. Maar wel dat Derrida probeert daar een soort term aan te koppelen. Wel, het is iets het anders, het andere. En daar gaat hij dan verschillende termen voor munten. Onder andere difference, met dus een A die je niet kan horen. En dat die termen die allemaal munt zijn sleutels om eigenlijk die teksten te ontsluiten op een bepaalde manier. Om even op die difference gingen we wat nader in. Dat betekent in het Frans zowel uitstellen als verschillen. En hij zegt, dat is eigenlijk het oergebeuren wat in teksten zit. Het bedoelde van de tekst kan alleen verschijnen in een specifieke context. Maar de echte betekenis stelt zich dan altijd weer uit. Want het is dan de betekenis in die context. En dus die ware betekenis die wordt als het ware met een soort sneeuwschijver vooruitgeduwd. En komt in de volgende context komt weer een andere betekenis ervoor. Maar het blijft een eeuwige belofte wat de werkelijke kern van die tekst is. De werkelijke betekenis. Omdat die in elke andere context dus op een andere manier weer verschijnt. Hiervan zegt Derrida dan ook weer van, dit is een groot inzicht, maar ik bedenk dit allemaal weer niet zelf. Ik heb niet een soort eigen superbegrip. Nee, ik lees dit gewoon bij anderen. Ik vind dit ook weer. En uiteindelijk maakt hij het eigenlijk nog een stap groter door te zeggen, uiteindelijk geldt het hele verhaal voor wat tekst is, geldt voor alles. Want eigenlijk is de hele werkelijkheid een tekst waarbij ook die uitstelder dus eeuwig in zit. Dat koppelden we onder andere aan de term de A van difference, die je dus niet kan horen als je het uitspreekt. Dat koppelt Rico mooi aan de Kabbalah, waar dan volgens mij wordt gesproken over de onuitspreekbare eerste klank in de naam van God. De Alef, zoals je tussen het woord zooloog ook zo'n klein stiltetje hebt zitten. God begint al met een onuitspreekbaarheid. Dat is ook met die A van difference. Er is dus iets onuitspreekbaars wat er principieel in zit. Als je dan toch naar het kijkt naar een bredere lijn waar je Derrida in wil plaatsen, dan maakte Rico een paar goede verbindingen die hij legde. Dat de hele wereld als een schepping nog niet af is, nog in ontwikkeling is. Dus dat de hele werkelijkheid in bepaalde zin in de toekomst ligt. En dat we de hele tijd in die zin naar de toekomst toe bewegen van een werkelijkheid die zich steeds verder ontvouwt. Maar ook waar er een herhaling in zit. Het is een continuum. Er is uiteindelijk niets buiten de tekst. Niets kun je dus onambigu maken, niets kun je absoluut maken. Nee, altijd komt er weer een ambiguïteit in een tekst, omdat die weer in een nieuw context geopenbaard wordt. Er is niets buiten de tekst, was de bekende term die we daarbij aanhouden. En ook dus, openbaring wordt pas relevant in relatie tot iemand of iets of een context. Wat is dan het verschil met Lacan, waar natuurlijk ook de hele dat zoeken naar dit identiteit is, wat uiteindelijk dan een gapend gat is. Hier is dus wel iets van, er is iets wat er is, maar wat ook vooruitgeschoven wordt, het blijft bewegen. En aan de andere kant is er ook een appel inderdaad, een soort roep om te volgen en te gaan zoeken en toch weer nieuwe dingen te vinden. Ook al is dat frustrerend of moeilijk of complex. Mooi wat promotor zei, ik snap niet helemaal waar je heen naartoe gaat. En dat later Derrida daarop reageerde met, als ik het had geweten, had ik geen stap meer verder gezet. Kortom, het is een pad wat je moet aangaan voor je gevoel en waar je steeds weer wat verder geleid wordt naar onbekende plekken. We hebben nog tijd gehad over het werk Gla, waarin die Hegel en Jean Genet naast elkaar zet. Wat een hele mooie combi is in twee contexten naast elkaar gezet. Waarin die uiteindelijk in het ook in Hegel eigenlijk een kritiek op het christendom ziet. Al wil Hegel juist zeggen dat het christendom het eindstuk is. Nee, daarin ziet hij dus dat als je weer poogt om het absolute neer te zetten, komt er eigenlijk vanzelf uit zo'n tekst weer een angel naar voren. En dat was dan in dit geval het jodendom. Het is geen doorblad. Nee, uiteindelijk blijkt die kritiek precies ook op het christendom te slaan. En zo gaat ook bijvoorbeeld de kritiek van Derrida of Fukuyama. Weet je, zo'n eindpunt kun je niet formuleren. Hoe komt dat daar? Koppelt dat aan het jodendom? Die term Maran is dan mooi inderdaad. Dat dus na het soort ondergrondse joden ten tijde van de Spaanse Inquisitie. Die dus na het onderhuids jood waren en aan de buitenkant katholiek. Zo zit het dus eigenlijk in ons alles. Is iets ook iets, ja, een soort angel of iets disruptiefs. Wat dus in teksten zit, maar in de hele werkelijkheid zit. Niets is absoluut, maar altijd in die soort disruptie die er vanzelf uitkomt. En die dus zich voltrekt. Ontzettend interessant verhaal. Rico, dankjewel. Dankjewel Jozef ook. En jij weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Jullie luisteren altijd in grote getalen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Laat een review achter als je dat kan. En deel vooral ook deze aflevering. Als je denkt dat andere mensen het ook kunnen waarderen. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la